Goedemorgen, broeders en zusters, vrienden. Ja, deze morgen ga ik een beetje een moeilijk onderwerp aansnijden. En dat is een beetje vervelend, midden in de vakantie eigenlijk. Hè? Maar ik had daar eigenlijk over moeten spreken in de maand juni. Maar door omstandigheden is mijn samenkomst dan, hebben mij gevraagd om dat even uit te stellen in verband met, ik weet niet meer precies wat. En... Maar ik ga het proberen om zo levend mogelijk te houden. Het is iets wat mij heel lang heeft bezig gehouden. En nog wel eens soms, want niemand ontkomt eraan. Weet u eigenlijk waar ik over zal spreken? Als u het krantje gelezen hebt, dan staat het erin. Ah, dan weten we meteen wie het krantje gelezen heeft of wie. En dan zijn er die durven zich niet uit te spreken natuurlijk. Het zal gaan over twijfel. En Yvonne vertelde me daarnet tijdens de bidstond dat dat ook het thema zal zijn van het muziekkamp. Dus ik voel me daarin ook een beetje gesterkt. Ik dacht, ja, dat is alleen maar een onderwerp voor oudere mensen. En nee, dat kan ons allemaal bereiken. Omgaan met twijfel. Misschien kun je de eerste. Het is een klein typfoutje. Het is niet Johannes 20, vers 20, maar Johannes 20, vers 24. En dan iets verder. Een tweede gedeelte, Jacobus 1, vers 5 tot 8. Maar misschien mag ik eerst even een persoonlijk getuigenis geven. We kennen elkaar natuurlijk al jaren, maar van velen weet ik niet de bekeringsgeschiedenis. En jullie weten die van mij ook niet waarschijnlijk, want het is al zo lang geleden. Ik denk dat ik rond de 16, 17 jaar was, dat ik werkelijk bewust voor Jezus Christus gekozen heb. Ik was opgegroeid in een christelijk gezin en ging ook regelmatig naar de kerk. En het is juist door een jeugdbeweging, Youth for Christ, jeugd voor Christus, dat ik eigenlijk ben gaan realiseren hoe het, wat echt het echte christelijk leven is. En ik ben daarna ook gedoopt, ik denk dat ik 17, 18 jaar was. En ben naar de Bijbelschool gegaan. Wat nu de theologische faculteit heet. En ik heb mijn studies daar gedaan. En ik was nog maar 22 jaar. Mijn vrouw herinnert me er nog eens een keer aan. Ik was al 22 jaar toen ik predikant was. We zijn eerst in een gemeente in Hoei geweest in Wallonië. Daarna zijn we teruggekomen naar Brussel waar we 21 jaar gewoond hebben. Maar goed, dat zijn allemaal veel details die niet van belang zijn hier. En toch moet ik zeggen dat ik elke keer als ik moet spreken, ben ik doodnerveus. Mijn vrouw merkt dat aan mij op zondagmorgen. Ik loop maar wat rond en ik is net of ik mijn ei niet kwijt kan. Ja, dat is dan hier in de dienst. En ik denk dat dat ook goed is, dan zijn we ook afhankelijk van God. En dan zo rond die periode, net bij het begin van onze dienst in Hoei, ben ik mij allerlei vragen gaan stellen. Ik vroeg me af of er ook redenen waren waarom ik eigenlijk christen was, waarom ik in God geloofde. Ik werd als het ware overvallen door twijfel. En de mensen merkten er natuurlijk helemaal niets van. Maar... En ja, die twijfel is ook wel heftiger geworden. Ik vroeg mijzelf af, maar waarom ben ik nu eigenlijk christen en waarom ben ik niet iets anders? En ben ik niet lid van een andere godsdienst? En waarom ben ik niet helemaal zonder God? Waarom maak ik mij zo druk eigenlijk om God? En ik heb daar zo jarenlang mee eigenlijk geworsteld in alle stilte. En uiteindelijk is daar iets uit voortgekomen wat mij enorm bemoedigd heeft. Dat is iets wat langzaam gegroeid is. Ik heb mij afgevraagd waarop mijn geloof was gebaseerd. Was mijn geloof alleen maar gebaseerd op gevoelens? Of het is dus zo fijn om samen te zijn met christenen, dan geniet je daarvan. Hè? En dan loopt de ballon weer een beetje leeg. tijdens de week en dan moet je weer naar de kerk gaan en wordt de ballon weer opgeblazen. Zo zijn er een aantal christenen en zo ben ik zelf ook dikwijls geweest. En uiteindelijk zo rond het 30ste jaar is er echt uiteindelijk iets fantastisch uit voortgekomen, is iets wat gegroeid is. Heb ik ontdekt waar eigenlijk de fundamenten van mijn geloof waren. En dat wilde ik graag met jullie ook delen vanmorgen. En ik heb lang geaarzeld of ik dat zou doen. En daaruit is ook een hele bediening voortgekomen, want het is juist in die periode dat ik ben gaan studeren op onderwerpen zoals het bestaan van God en over de betrouwbaarheid van de Bijbel, over de opstanding van Jezus Christus. En daaruit zijn een aantal studies voortgekomen die ik bereid heb en die ik ook heb kunnen geven in werkelijk honderden kerken hier in België, in Wallonië, zowel als in Vlaanderen. En daaruit zijn ook cursussen voortgekomen die ik op het Bijbelinstituut gegeven heb, namelijk Bijbelse archeologie en dan vooral natuurlijk apologetiek, de verdediging van het christelijk geloof. Maar goed, nou is genoeg geweest die inleiding. We gaan eventjes een tekst lezen of twee teksten uit de Bijbel, want we willen het zo kort mogelijk houden. Twee teksten, en de eerste in Johannes 20. Johannes 20. En het is een geschiedenis waarin we iemand tegenkomen die tot de discipelen behoorde. En dat is de geschiedenis van Thomas, je kent het wel. Johannes 20, vers 24, dus geen 20, maar 24. Johannes 20, vers 24. En Thomas, een der twaalven, genaamd Didymus, was niet met hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: wij hebben de Heere gezien. Maar hij zeide tot hen: indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagels, en in mijn vingers niet de steek in de plaats der nagels, en mijn hand niet steek in zijn zijde, zal ik geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer in het huis, Thomas met hem. En Jezus kwam, terwijl de deuren gesloten waren. En hij stond in hun midden, en hij zeide: vrede zij u. Daarna zeide hij tot Thomas: breng uw vinger hier en zie mijn handen, en breng uw hand en steek die in mijn zijde, en wees niet ongelovig, maar gelovig. Thomas antwoordde en zeide tot hem: mijn Heere en mijn God. En Jezus zeide tot hem: omdat gij mij gezien hebt, hebt gij geloofd. Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven. Thomas, de twijfelaar. Weet je wat er van Thomas geworden is? Weet u het? Thomas is als evangelist naar India gegaan en daar is hij op vreselijke wijze omgekomen. Hij heeft duizenden mensen tot het evangelie mogen brengen. De kerkgeschiedenis vertelt ons dat. Hij is in een pot met kokende olie gegooid en zo is hij omgekomen. Waarom? Waarom deed hij dat? Omdat hij geloofde in de God van het heelal, de God, de schepper van alle dingen, Jezus Christus, Gods Zoon, Verlosser in de Heilige Geest. En dat allemaal is gestart, eigenlijk op dit moment, toen de Heer zich aan hem toonde. En dan hebben we in Jacobus 1, vers 5 tot 8, een tweede tekst, voor de rest ga ik niet veel lezen. Jacobus 5, vers 1 tot 8, waar ook dus over twijfel gesproken wordt. Jacobus 1, vers 5. Indien echter iemand van u in wijsheid tekort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft eenvoudig weg en zonder verwijt. En zij zal hem gegeven worden. Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende. Want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven opgejaagd wordt. Want zulk een mens moet niet menen dat hij iets van de Heere zal ontvangen, innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen. Tot zover het woord van God. Hoe ga ik om met twijfel? Je kunt het negeren. Je kunt het proberen te verdringen. Maar de twijfel zal altijd weer de kop opsteken. En als je niet komt tot een goed en degelijk antwoord ook in je geloofsleven, dan zul je daar je leven lang mee blijven worstelen. Aan de andere kant, wie twijfelt er nooit? Ik heb eens een keer een artikeltje moeten schrijven en dat is gepubliceerd in Sint-Niklaas. Een journalist die kwam bij mij op bezoek en hij zegt, ik wil graag iets over u schrijven. En ik had als onderwerp gekozen, ja, wie nooit twijfelt, die neem ik niet serieus. Wie nooit twijfelt, die neem ik niet serieus. Nu ga ik u niet vragen om de hand op te steken en zeggen, wie twijfelt hier wel eens een keer en wie twijfelt niet. Want dan komt er een soort van scheidslijn door onze bijeenkomst. We hebben allemaal dikwijls onze twijfels. Ik kan me nog goed herinneren toen ik zo in de 20 was, dat als ik met broeders of zusters sprak over mijn twijfels, weet je wat ze me dan zeiden? Maar jongen, dan moet je maar veel in de Bijbel lezen, dan moet je maar veel bidden, dan moet je maar veel getuigen. En daar had ik niks aan. Daar had ik niets aan. Dat beantwoordde niet aan de vragen die ik had. Natuurlijk bad ik. Natuurlijk smeekte ik de Heer om duidelijkheid te geven. Natuurlijk was ik bezig met hem. Thomas, de twijfelaar. Ik moet ook denken aan geschiedenis uit het Oude Testament. Elia staat boven op de berg Karmel, daar ergens zo in die knik daar aan de kust, boven en in Israël. En het volk stond voor hem en toen zei hij, wie gaan jullie nu eigenlijk een keer dienen? Gaan jullie nu God dienen of ga je Baal dienen? En zit niet voortdurend op die wip, de ene keer aan de ene kant en de andere keer aan de andere kant. Wie wil je dienen? En daar staat er een uitdrukking eigenlijk. Vooral in de Engelse taal komt het heel goed uit. Jullie gaan mank aan beide zijden. You are sitting on the fence. Dat wil zeggen, je zit als het ware op, ja, hoe moet ik het, de richel, de scheiding. Je bent niet aan de ene kant, je bent aan de andere kant. En zo zijn er vele christenen die twijfelen hun hele leven lang. Ik heb ze ontmoet, zelfs hier in de gemeente ook. En als je een antwoord gaf op een vraag die ze hadden, dan kwamen ze de volgende keer weer met een vraag. En nooit, nooit hield het op. Omgang met twijfel is keuze maken. Omgaan met twijfel heeft te maken, broeders en zusters, met de waarheid. Wat is waarheid? Dikwijls herkennen we die woorden in de Bijbel. Wat is waar? Zijn alle godsdiensten waar? Nee. Er zitten dikwijls leugens in. Ik hoop dat ik niemand choqueer, maar als je de Koran naast de Bijbel legt, dan ontdek je welk boek superieur is. Verre. Dat wil niet zeggen dat wij deze mensen niet moeten liefhebben. Ik heb de Koran ook gelezen. En er zijn veel dingen uit de Bijbel in. Er staat veel over de Bijbel in de Koran. Hindoeïsme, al die godsdiensten. Wat moeten we daar nou mee doen? Nou, hindoe word ik beslist niet, want dan moet ik een keuze maken uit 333 miljoen goden. Iedere god, iedere familie heeft zijn eigen god. Daar kan ik niet meer leven. Of er is een God die boven alles staat, schepper van hemel en aarde, van het heelal. Ik volg een bepaalde ritina. De waarheid, daar heeft het mee te maken. Het heeft te maken, broeders en zusters, met willen wij het weten? Er zijn hier misschien christenen die zeggen, nou het kan me eigenlijk helemaal niet zo verschillen. Ik verdraag dat wel, als er weer eens zo'n vlaag van twijfel komt. Zo gaan we niet serieus om met de dingen die ons bezighouden. We moeten het onderzoeken. We mogen daarop studeren. En dan op een gegeven moment kom je aan een grens. Dan kom je aan een grens. En de Engelsen en de Fransen hebben daar prachtige uitdrukking voor gevonden. Namelijk, dan kom je aan de grens van de redelijke twijfel. Tot nu toe had je allerlei instrumenten om te twijfelen, allerlei excuses om te twijfelen, maar op een gegeven moment kom je aan een soort van scheiding. En als je daar overheen gaat, moet je eerlijk erkennen dat het waar is wat je gelooft. En veel mensen gaan niet over die scheidslijn heen. De Fransen noemen dat, vergeef het mij, au-delà du doute raisonnable. Verder gaan naar de eerlijke twijfel. Daar, als je eenmaal die lijn voorbij komt, is het haast niet meer mogelijk om nog te twijfelen. Want je hebt voldoende argumenten. Reasonable doubt noemen de Engelsen dat. Johannes de Doper had ook zijn twijfel. Hij zat in de gevangenis en hij hoorde over Jezus. En hij stelde de mensen in zijn omgeving voor de vraag van, maar is hij nu eigenlijk die Messias, die man waar ik over zou spreken, die Jezus van Nazareth? En die vraag die komt bij Jezus en Jezus stuurt deze mensen terug en zegt, ga maar naar Johannes de Doper en zeg hem, kom en zie. Kom en zie de wonderen die gebeuren. Kom en zie de woorden die gesproken zijn. Ik ga direct een paar fundamenten noemen. Het gaat vlug voorbij. Het is eigenlijk maar een beetje een begin, een aanleiding om uzelf uit te nodigen om voor te gaan. Jullie weten dat een van mijn favoriete broeders in het geloof, maar ik heb enorm veel bewondering voor hem gehad en ook voor zijn opvolger en nog vele anderen. C.S. Lewis van Narnia, die is na jarenlang zoeken uiteindelijk tot de Heer gekomen, heeft gezegd, ik geloof in God, ik geloof in Jezus Christus, ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in de Bijbel. Dat is het enige wat me overblijft. Hij had alles gestudeerd, alle filosofieën en wat ook in de wereld. Hij zegt, dit is waar. En wat Jezus Christus betreft, heeft hij die bekende uitspraak gedaan. En ik weet dat de meeste van jullie die wel kennen. En ik zeg het in het Engels, maar het is heel niet moeilijk te vertalen. Hij zegt, wat Jezus betreft, er zijn maar drie mogelijkheden. Of hij was een, weet iemand het? Een liar. Een liar is een leugenaar. Of hij is een lunatic, iemand die psychisch gestoord is, die ze niet allemaal helaas misschien op een rijtje heeft, zoals we zeggen. Jezus was of een liar, of hij was lunatic, en er blijft maar één mogelijkheid over, en daar zit er in het over eens, of hij is Lord, of hij is wie hij zei dat hij was. Liar, lunatic, Lord. Ja, nu even de fundamenten. Tenminste, daar ben ik uiteindelijk op gestoten, op deze fundamenten die graag. Wil je het eventjes door doen? Nee, dat is het niet. Dat is het vorige. Vormen van twijfel. Heb je de stick nodig? Ja. Dat is jammer, want dat is juist het belangrijke. Wat? Ja, kan je het met de stick doen? Nou ja, dan. Jammer, want dit is eigenlijk het belangrijkste. Goed, dan moet ik een beroep doen op jullie geheugen. En jullie zijn allemaal slimme mensen. Ik had het er net nog over, weet je, waar je niet slim van wordt? Van de computer. Daar word je niet slim van. Weet je dat men bang is? De geleerden zijn bang voor de volgende generatie die opgroeit. Die opgegroeid zijn heel jong al met tablets en weet ik wat allemaal. Die zullen veel eerder de mens zijn. En die zullen een kennis hebben die wij nu hebben en die zij niet hebben. Parate kennis. Ik wil niet zeggen dat we niet meer met de computer moeten bezig zijn. Maar pas op met je kinderen. En in Amerika is een grote strijd. Ze willen in Californië willen ze alle kinderen van 5, 6 jaar zo'n tablet geven. En er zijn veel psychiaters die komen daar tegenop en zeggen, als ze daarmee bezig zijn vanaf die leeftijd, dan zijn hun hersens niet gevormd wanneer ze de leeftijd van 30 jaar bereiken. Goed. Nou, twijfel. Twijfelt omtrent jezelf. Nou, daar gaan we het niet over hebben vanmorgen trouwens. Ik ga die ook allemaal niet noemen. Ik ga gewoon één uitnemen en daar gaan we het met elkaar over hebben. Twijfel omtrent jezelf. Dat is net als die bekende fantastisch mooie dame met prachtig mooi blond haar. En die kwam bij de psychiater en die zei, och, ik vind mezelf zo lelijk. Ik durf niet meer in de spiegel te kijken. Ja, misschien durft hij dat ook niet meer, map. Maar en dan kwam ze bij de psychiater en toen zei hij, gaat u nou eens een keer voor die spiegel staan, hè? En zegt hij dan, God heeft zich vergist. Heeft God zich vergist? Nee. Kunnen wij aanvaarden wie we zijn? En dan tweede punt, twijfel omtrent de betrouwbaarheid van de Bijbel. Dat is een heel belangrijk punt. Kunnen wij de Bijbel vertrouwen? Derde plaats, twijfel omtrent het bestaan van God. Twijfel omtrent de opstanding van Jezus. En dan nog een laatste punt, twijfel omtrent de vervulling van de profetieën. Eigenlijk deze lange ontdekkingsreis heb ik deze fundamenten gevonden, deze pilaren gevonden. En je vindt ze overal terug in allerlei geschriften in verband met de verdediging van het geloof. Ik noem ze nog één keer op, twijfel omtrent jezelf. Nou ja, dat kun je uit het rijtje wel weglaten. Twijfel omtrent de betrouwbaarheid van de Bijbel. Oh, ik zou zo graag er even induiken. Ik ben daar jarenlang mee bezig geweest en dan zie je hoe ook ontdekkingen gedaan worden die ons laten zien dat de Bijbel werkelijk betrouwbaar is. Als ik denk aan Qumran, waar ze al die rollen gevonden hebben. Trouwens ook een tentoonstelling komt er in Assen in Nederland over een aantal rollen van Qumran. De Dode Zeerollen. Ze hebben een stukje van het evangelie van Marcus gevonden in de ruïnes van Qumran al tientallen jaren geleden. En ze hebben dat gedateerd. En weet je wat de datum daarvan is? Voor het jaar 70. Want in Qumran is vernietigd geweest daar aan de Dode Zee. Voor het jaar 70. Ze zijn weggetrokken daar. Dus, en het bleek een kopie te zijn. Dus er was toen al een kopie van het evangelie van Marcus. En zo doen de legendes ontstaan pas na 100 jaar ongeveer. Zie je het? Matthäus hetzelfde. Stukjes Matthäus gevonden in Egypte. Uit het jaar 40, 50 van onze jaartelling. Vlak na de evenementen. En als ze dan fouten waren begaan, dan hadden hun vrienden en kennissen hen wel gecorrigeerd. Als ze dingen gezegd hadden die niet waar zijn. Maar goed, het bestaan van God. Twijfel omstrand de opstanding van Jezus. Ik heb daar een keer met Paas over gesproken, daar ga ik niet over spreken. En ook wat de vervulling van de profetie betreft, gaan we het daar ook niet verder over hebben. Ik heb geprobeerd om ook eens een keer de verschillende nuances van het woord twijfel te ontdekken. En kwam daarbij, stootte daarbij op een aantal woorden die heel kenschetsig zijn en die ook telkens in Bijbelteksten tegenkomt. In Jacobus 1, ook in Matthäus hoofdstuk, Johannes hoofdstuk 20. Het betekent in het Grieks aarzeling, die staat zo, onzeker zijn, onbeslist, dubbelhartig. Het is voor vele christenen een soort van ziekte, geestesgesteldheid. Ja, wat moet ik nu doen? En ik weet dat Yvonne heeft ook nog wat op haar programma staan, dus ik houd het echt zo kort mogelijk. Ik ga met jullie en daar moet je even je centuur voor vast doen. Ja, niet je centuur dit, maar je lifebelt, de riem van, die je in de auto aan hebt. Twijfel omtrent het bestaan van God. Ik neem er maar één uit. En ik heb hier een boek. Dat heb ik onlangs gekocht. Bij de Standaard, geloof ik zelfs. Een geweldig boek. Van Edgar Andrews, een van de grootste Amerikaanse geleerden. Met een hele wonderlijke titel. Wie heeft God gemaakt? Wie heeft God gemaakt? Wij twijfelen aan wie ons gemaakt heeft, maar als God dan ons gemaakt heeft, dan is de vraag, maar wie heeft dan God gemaakt? En dan rijden zich klem. Wat moet je daar nu mee aan? Wie heeft God gemaakt? Als je op zoek bent naar de allesverklarende theorie, weet je dat de geleerden op zoek zijn al tientallen jaren naar één bepaalde formule waar je alles onder kunt samenbrengen. En Einstein dacht dat hij het gevonden had met zijn theorie van de zwaartekracht, zijn relativiteitstheorie. En die is heel ver gegaan. En dan uiteindelijk is de wetenschapper op zoek gegaan naar eigenlijk een bepaalde formule waar je alles onder samen kunt brengen. Het materiële en het immateriële. Het stoffelijke en het onstoffelijke. Niet alleen wetenschappelijke wetten, maar ook uw gevoelens, uw pijn, uw zorgen, alles wat uw geest betreft. Hoe kunnen we dat allemaal samenvatten in één formule? En de wetenschappers weten het niet. Er is maar één hypothese, broeders en zusters. Er is maar één mogelijkheid, en dat noemen ze de God-hypothese. Dat beschrijft hij ook hierin, de God-hypothese. We gaan niet langer proberen om naar God toe te gaan en uiteindelijk hem te ontdekken, maar we gaan zeggen, God, u bestaat en ik vraag u mij te tonen in het leven van elke dag, in studies enzovoort, dat u werkelijk bestaat. En ik vond dat zo fantastisch in het boek, weet je, wat hij zegt. Als we uitgaan van die hypothese dat God echt bestaat en dan tot ontdekking komen dat het waarheid is, dan is er een andere mogelijkheid, zegt hij. En dat wij, sorry, hè? Maar het heeft me zo ontzettend geboeid en ik wil iets van mijn enthousiasme doorgeven. Hij zegt, als we God als hypothese aannemen, dan zijn er anderen die zeggen, ik neem de hypothese aan dat God niet bestaat. En hij schrijft dat hier achter op zijn boek. Hij zegt, als wij proberen om te bewijzen dat God niet bestaat, dan is dat miljoenen keren moeilijker. Hoe bewijs je dat God niet bestaat? En hij zegt, deze God-hypothese, deze theorie, heeft ondanks alles zijn tegenstanders, zijn atheïsten onder andere. Maar deze theorie, zegt hij, steekt hoog uit boven het barre landschap van atheïsme en wanhoop. Wat moet ik daar nog over zeggen? Twee dingen. Ja, een paar minuutjes nog, denk ik. Ja, nu ga ik echt even in de diepte. Er zijn verschillende methodes om als het ware proberen tot God te geraken. Daar is men al jaren mee bezig geweest. Dat is in de 15e en 16e eeuw al en ook daarvoor. Allerlei argumenten. Het ontologisch argument, het feit dat ik besta, dan moet er iemand zijn die mij gemaakt heeft. Allerlei andere formules. En een van de zwakke fundamenten is het fundament van oorzaak en gevolg. Ja, een beetje nadenken, hè? Oorzaak en gevolg. Elke gevolg of elk effect heeft een oorzaak. Iets is veroorzaakt. Jij bent veroorzaakt door iets. Je bent geboren door je ouders en jouw ouders zijn weer geboren door je grootouders, enzovoort, enzovoort. En in alle dingen kun je dus zo telkens weer teruggaan. Het is net als een keten. Je kunt teruggaan en zeggen, maar wat is uiteindelijk de oorzaak van alle dingen? En dan kom je aan bij God en dan begint het probleem voor velen. En dan zeggen ze, wie heeft God gemaakt? Zie je het? Wie heeft God gemaakt? En daar worstelen nog velen mee, tot, ik las dat ook ergens, wanneer we zeggen de wet van oorzaak en gevolg, dan kunnen we die alleen maar toepassen op onze materiële wereld. Op onze bewijsbare wereld. Maar wat God betreft hoeven wij niet te bewijzen dat hij uit zichzelf is, alomtegenwoordig, alom, alwetend, enzovoort. Maar hij is er uit zichzelf. En dat kan. Dat aanvaardt men. Die beperking komt alleen doordat we in een beperkte wereld leven. Door wet van oorzaak en gevolg. Het is niet dus van toepassing op het bestaan van God. En de Engelsen noemen dat, sorry dat ik dat moet zeggen, maar ik kan dat zo moeilijk vertalen. God is de uncaused cause. Wil iemand dat voor mij vertalen? God is de? De onveroorzaakte oorzaak, ja. De oorzaak die niet hoeft te bewezen te worden. De ultieme onveroorzaakte oorzaak. En daarom geloof ik in God. Geloof ik in God? Daarom alleen? Nee, natuurlijk niet door de uitspraken uit de Bijbel enzovoort. Maar ik kan niet ontkomen aan het idee dat er een God is. En als er een God is, dan weet ik dat die God deze wereld geschapen heeft. Want die is geen chaos meer. En God heeft ook bewezen dat hij er is door zijn zoon te zenden, Jezus Christus. God heeft zich geopenbaard. En hier heb je het hele probleem van de opstanding. Broeders en zusters, als Jezus niet was opgestaan, dan zouden wij hier niet zitten. Dan zou er nooit geen kerk gekomen zijn. Als je het boek Handelingen leest, dan zie je in elk hoofdstuk, wanneer de apostelen het evangelie prediken, dan zie je elke keer weer dat hun boodschap gebaseerd is op de opstanding van Jezus Christus. En dan moet ik langzaam wat afronden. En dan ga ik nog even een stapje verder. En dan mogen jullie me stenigen als je dat wilt straks. Maar dit moet van mijn hart af. Ik kan dat zo weinig delen. Ja, met mijn vrouw natuurlijk. En anderen. Maar dit is zo'n wondere wereld. Als je daarin doordringt, dan krijg je zulke een machtig idee van wat wij dus eigenlijk geloven. Het zijn allemaal pilaren die ik daarnet genoemd. Het zijn allemaal pilaren als het ware die opgericht worden. En daarop ligt uw geloof. Als die pilaren er niet zijn, dan stort het hele bouwwerk in elkaar. Nog één ding. Ik ga iets zeggen over de kwantumtheorie. De kwantummechanica. Elk deeltje bestaat uit atomen, elektronen, fotonen enzovoort enzovoort. Nu, er is iets wonderlijks wat men ontdekt heeft al tientallen jaren geleden. En zelfs een Einstein die kon daar niet mee overweg. Hij zegt, bijvoorbeeld als je elektronen en fotonen, als je die bekijkt en gaat bestuderen, je kunt ze niet zien, maar je kunt wel een aanwezigheid opmerken, dan is er iets heel bijzonders. Hij zegt, een foton die kan op een bepaalde plaats aanwezig zijn. En tegelijkertijd is die overal. Alom tegenwoordig. En dan gaat er bij mij een lichtje branden. Ik hoop het bij u ook. Dan denk ik, hier raak ik aan de grens van het waarneembare. En hier kom ik als het ware in de wereld van God die alom vertegenwoordigd is. Is dat niet geweldig? Quantumtheorie. En Einstein heeft op zijn sterfbed gezegd, heren. Of ja, maar hij bad ook wel tot God. Hij zegt, God, wilt u mij de allesomvattende theorie doen ontdekken nog? En zijn kuisvrouw, of zijn de vrouw die voor hem zorgde, die zijn eigen vrouw was al gestorven. En zei, professor, waar bent u nou toch mee bezig? U ziet er zo, hij lag er op zijn bed doodziek en hij was formules aan het opschrijven enzovoort. De zwaartekrachtformule had hij al ontvangen. Hij zegt, ik zoek de allesomvattende formule die alles samenvat in ons heelal. De materiële en de niet-materiële. En hij is er nooit uitgekomen. Hij is er nooit uitgekomen. En ik denk dat er maar één formule is. En er is maar één these. En die is goed ondersteund. En dat is de God-hypothese. God bestaat. God bestaat. En God kent u. God heeft u lief. Ja, ik weet niet wat u daarmee wil doen. Ik ga er niet zo verder op in. Maar misschien zijn het een beetje hersenspinsels van mij. Ja. Ik denk dat velen voorgegaan zijn. En velen... ook met mij, of met mij, zonder mij natuurlijk, tot ontdekking gekomen zijn van... hier, er is een God, en die God heeft zich geopenbaard. En die God heeft in Jezus Christus, heeft hij zijn leven gegeven voor ons. En hij is opgestaan, dus een feit wat je niet kunt ontkennen, met welke middelen dan ook. En dan heb je steun. Ja, en eigenlijk... had ik willen sluiten, ik weet niet of ik nog één seconde heb, of een paar seconden heb. Ik wil dan nog graag met jullie lezen wat Paulus zei. Eigenlijk sluit dat heel goed bij aan. Toen Paulus in Athene stond, toen zag hij al die goden en die afgoden daar. En hij ziet daar een altaar gewijd aan de onbekende God. En dan zegt hij de volgende prachtige woorden. En die vinden we dan terug in hoofdstuk 17 van Handelingen. Handelingen hoofdstuk 17. Vers 24. Handelingen 17 vers 24. De God. Spreekt u die Atheners die massa's goden hebben. De God die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt. En laat zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof hij nog iets nodig had, daar hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft. Hij heeft uit één enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen. En hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald, opdat zij God zouden zoeken, of zij hem altastende vinden mochten, hoewel hij niet ver is van een ieder van hen. Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Mijn zoektocht gaat nog door. Misschien moet u in die zoektocht ook nog beginnen. Maar ik dank God dat Hij er is. Hij is er. Hij heeft mij lief. Hij heeft zichzelf gegeven voor mij. Aan het kruis van Golgotha. En Hij komt weder. Zag je een geweldige boodschap? Ik ben blij. Ik voel me verlost. Verlost van deze boodschap die ik voor jullie had. Prijs de Heer. Wil iemand dat boek raadplegen? Ligt hier. Goed.